Bijbel en wetenschap is toch een wat raar onderwerp, eigenlijk. Wat de Bijbel is, dat weten wij. En wat wetenschap is, weten wij per definitie niet. Een merkwaardig begrip, wetenschap. Een rekbaar begrip ook. En hoe meer het gerekt wordt, hoe wetenschappelijker het schijnt te zijn. Aan de andere kant, de Bijbel weten wij wat het is. Maar hoe meer gerekt het wordt, hoe bijbelser het schijnt te zijn. Hebben we dat nou ook, meneer en mevrouw, broeder en zuster? Dat je overal om je heen hoort vertellen wat de Bijbel zoal zegt. De Bijbel leert toch zus, de Bijbel zegt toch zo, enzovoorts. En je vraagt je af waar men het in vredesnaam vandaan haalt. Niet uit de Bijbel, dikwijls. Een heel enkele keer wel, maar meestal niet. Want even onder elkaar, nou onder elkaar weet ik niet. Maar onder elkaar hebben we wel vaker gezegd, nou ja, er staat niet ergens in de Bijbel dat God in 7 dagen hemel en aarde geschapen heeft. En bijna elke keer als ik het zei, heb ik het uitgelegd. En als ik het opschreef, wat maar zelden gebeurde, schreef ik erbij, hoezo? En dan nog. Ik heb 3 teksten gevonden waar staat dat God hemel en aarde geschapen heeft in 6 dagen, op de 7e dag rustte hij. Ik vind het toch een beetje triest. Dat staat namelijk nergens. Wat er staat is, Exodus 20, niet dat ik dat als mijn onderwerp beschouw vandaag, werkelijk, maar het zal wel ter sprake komen, hè. En wat er staat in Exodus 20 is zoiets als gedenk de Sabbatdag en al dat soort dingen. U weet wel. 6 dagen zult gij al uw werk doen. En dan kun je de 7e mooi. Soms denk ik dat die ene zogenaamde rustdag, die zogenaamd geheiligd moet worden, de belangrijkste dag is van de week voor heel onze economie. Tegenwoordig. Het is drukker op de weg dan ooit. En dat soort dingen meer. Maar goed, men houdt er aan vast. De 6 dagen zult gij al uw werk doen. En de 7e dag zult gij rusten. Maar er staat in Exodus 20. Daar staan de 10 geboden. Die hoef je niet vaak te lezen. Uit Exodus 20. Want u weet, die heeft men op grote borden voor in de kerk gehangen. Daar kennen de mensen ze ook van. Daar staan ze ook genummerd op. Is dat niet meer zo? Nooit gezien. Nou ja, het was bij ons ook niet. Maar bij ons heette het ook geen kerk. Wij waren buitenkerkelijk. En we gingen 3 keer in de week naar de samenkomst of zoiets. En soms nog vaker. Maar daar werd geen wet voor gelezen. Hè. Wij lazen namelijk in het Nieuwe Testament dat God ons verlost heeft van de wet. En we lazen over de vernietiging des voorgaanden gebods geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheids wil. We lazen ook dat als we onder de wet moesten leven, dan is Christus niet onze hoge priester, wat hij wel is, maar dan onder het nieuwe verbond. En dat betekent dat noodzakelijk het oude verbond der wet beëindigd moet zijn. We lazen trouwens ook dat er staat degene die wet willen onderwijzen. We weten niet waar ze het over hebben, verstaan niet wat zij zeggen of wat zij bevestigen, staat in 1 Timotheus of 2 Timotheus of waar het maar was. Ik bedoel, als u het weer interesseert, kunt u het opzoeken en als u het niet zo gauw kunt vinden, dan kunt u me altijd nog vragen. Dan mail ik het u wel een keer of het schiet me zo te binnen. Ik bedoel, dit zijn dingen die staan in de Bijbel. Dus in Exodus 20 kom ik niet zo heel vaak, moet ik u eerlijk zeggen. Ik kom er wel, het is Gods woord. Maar dat andere wat ik zo uit het hoofd citeerde, is net zo goed Gods woord. En het is zijn laatste woord. Want het oude verbond was tijdelijk en het nieuwe verbond is blijvend. Dat wil zeggen, dat kan niet verbroken worden. We hebben een hoge priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar dat even terzijde. In Exodus 20 staat in vers 11, want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. Gemaakt. Had ook kunnen zijn, in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gedaan. Aza is het Hebreeuwse woord. Niet dat het me veel uitmaakt nu, want ja, je kunt tot in lengte van jaren dit soort dingen blijven herhalen, maar over schepping is hier geen sprake. Er is pas sprake van schepping, bara, van scheppen, op de 5e dag in Genesis 1 en eerder niet. En dat betreft in ieder geval niet de kosmos als zodanig. En meer wil ik daar niet van zeggen. De Bijbel leert dat niet. Een eenvoudige zaak. Wat de Bijbel dan wel leert. Ja, u denkt toch niet dat we dat vandaag in 1 dag, in 3 maal een uur. Anders krijg je last met de bond. Maar goed, in 3 maal een uur kunnen bespreken. Dat kan toch niet? Daar heb ik dagwerk van. Al jaren. Ik bedoel, ja. Het punt is, en daar, dat merkt u natuurlijk aan me, daar wind ik me over op. Het punt is dat wat beschouwd wordt als het laatste bolwerk van bijbelgetrouwe christenen, dat de Bijbel niet kent. Ik meen het 100% arrogant, dan maar arrogant. Prima. Zit ik niet mee. Maar dat de Bijbel niet kent en erover onderhandelt. Vroeger zongen we, moesten we zingen, we hebben een woord voor de wereld. Onder het motto, gaat heen, predik het evangelie. Wat zou het toch mooi zijn als wij een zender hadden in Nederland, een omroep heet zo'n ding. Maar goed, een zender in Nederland hadden die dan het evangelie kon uitdragen en dat soort dingen meer. Ik weet nog dat bekendgemaakt werd in het publiek, dat men zover was om te komen tot iets dergelijks. Ik weet nog van wie ik het voor het eerst hoorde, dat was John Buurman. Ik weet ook nog waar het was in Velzen. En tegenwoordig is het. Gaat heen en discussieer. Ga heen en onderhandel. En een van de laatste woorden die ik daarover gelezen heb was, wat is het toch fijn dat we van mening kunnen verschillen, samen. Ik heb zelden grotere wartaal gehoord. Dat doe je niet samen, dat is het nou juist. En begrijp je me niet verkeerd, dat wij soms van mening verschillen over wat de Bijbel precies zegt, dat zal wel. Dat is mooi. Ik bedoel, dan zijn we tenminste ergens mee bezig. Maar als het verschil van mening gaat over in welke mate wij de Bijbel moeten inleveren voor de een of andere figuur die 200 jaar geleden geboren werd en die dan een boek geschreven heeft enzovoort, waar zo allemachtig veel onzin in staat, dat je moet er of om huilen of je barst in lachen uit. Dat laatste heb ik altijd gedaan. Ja, sorry hoor, dan breekt me toch echt de klomp. Wat heeft men dan met die Bijbel? Wat gelooft men dan eigenlijk? En als daar de discussie over moet gaan, dan ben ik weg. Dan betekent het gewoon dat men zich van de Bijbel helemaal niks aantrekt. Dat men het gebruikt als een soort citatenboek. En dat men het aanpast aan de omstandigheden. Terwille van de poen. Ik zeg het gewoon grof. Ik word binnenkort 64. En een jaar later kan ik met pensioen, krijg ik mijn AOW. Dus als u me niet meer wil horen, komt me dat goed uit. Ik heb nog een heleboel liefhebberijen. Dus ik kan mijn tijd goed besteden. Ik bedoel, laten we maar een keer ronduit zeggen hoe het zit. Het belachelijke discussie vind ik het hele verhaal. Je houdt vast aan de Bijbel of niet. En als je niet daaraan vast wil houden, moet je niet proberen wat de Bijbel leert op te rekken of weg te schuiven of te relativeren. Terwille van de kijkcijfers, geld, macht, het theater, reputatie en wat het al wezen mag. Dan zeg je, dag evangelische omroep, ik hoor hier niet thuis. Maar te vrezen valt dat dan de omroep meteen opgeheven kon worden, want ik vraag me af wie er dan wel thuis hoort. Maar ik ben niet op de hoogte, maar dat merkt u dan wel. Ik bedoel, maar ik kan me er vreselijk over opwinden. Ik las laatst, het moet betrouwbaar zijn, want het was van een betrouwbare journalist. Ik las laatst iemand die schreef, ook in een krant geloof ik, die schreef, er is nog één verkondigend programma op de evangelische omroep en dat wordt gepresenteerd door een ongelovige. Als ik lieg, lieg ik in commissie. Waar zijn we dan mee bezig? En de buitenwereld, degene die buiten zijn, dat is een Bijbelse term. Mocht u dat, de meeste van u weten dat, maar ik spreek tegen degene die ik niet ken, zal ik maar zeggen. Hè? Degene die buiten zijn, die zeggen, nou eindelijk, dat laatste restje van mensen die de Bijbel letterlijk menen moeten te nemen, dat verdwijnt inmiddels ook, ze worden eindelijk verstandig. Ik moet u zeggen, dat laatste restje mensen dat de Bijbel letterlijk neemt, daar hoor ik bij. En ik ben van mening, de hele wereld is gek. Ze kunnen mij nog meer vertellen. Laat ik het maar grof zeggen. Waarom zou ik plechtige termen moeten gebruiken? Zij zeggen dat wij gek zijn. Ze gebruiken er alleen nette termen voor. Wetenschappelijke termen voor. Enzovoort. Maar het komt hierop neer. Zie? En ik hoef niet wetenschappelijk te zijn. Als je straks bij de Heer komt, vraagt hij niet, wat heb je gedaan met Darwin? De vraag is, wat doet u met Jezus, Gods Zoon? Die het woord van God is, die het woord van God brengt, die het woord van God gestalte geeft en wie al de beloften Gods ja en amen zijn. En over hem discussiëren wij niet. Hem prediken wij. Niet op eigen gezag, maar op gezag van de Bijbel. En of u die gelooft of niet, ik hoop dat u de Bijbel gelooft. Ik geloof die Bijbel. Dat is ook de bedoeling van alle prediking. Maar de prediking mag niet veranderd worden op grond van dat het geen aanhang vindt of geen ingang vindt. Of dat je er geen voldoende lidmaten van kunt krijgen voor je eigen clubje, zodat je je zendvergunning kunt houden en of de grootste omroep kunt zijn in Nederland, of de snelst groeiende evangelische gemeente, of welk kerkgenootschap dan ook. Waar ik me kwaad over maak, is dat de Bijbel niet aan de orde komt. Wat leren wij tegenwoordig? U niet, u die ik ken niet, maar toch, hè? Ik praat maar over wij, want ik ben een christen, ik ben een gelovige, naar Bijbelse maatstaven. Wat leren wij nog uit de Bijbel? Hoe lang duurt de toespraak in een kerkdienst tegenwoordig? Ongeveer net zo lang als het consult bij je huisarts. Hoeveel staat er voor, broeder? 10 minuten geloof ik, hè? Maximaal. Ja, liever zeg ik er niet meer over. En ik denk altijd, nou ja, anderhalf uur in een samenkomst moet toch kunnen. Het kan ook. De Bijbel heeft ons genoeg te vertellen. Zie. Maar dat wordt niet meer onderwezen. En de lui die het zouden moeten doen, die heulen met Darwin notabene. Een man waarvan wij, ik in ieder geval, op de lagere school al leerden dat zijn ideeën volkomen achterhaald waren, omdat ze absoluut onwetenschappelijk waren. En omdat men van mening was dat als er dan toch evolutie geweest was, want dat was de uitdaging om die alsnog te bewijzen. We hadden hem eerst uitgevonden. Daarna wilde men hem bewijzen. En de uitdaging was om een theorie te ontwikkelen waarmee die evolutieleer zou kunnen worden onderbouwd. Maar dan moet je van betere huizen komen dan Darwin. En toen leerden wij op school dat het niet ging, niet was de survival of the fittest, maar dat het was een kwestie van spontane mutaties enzovoort. Want Darwin was al lang achterhaald. En 200 jaar nadat die man geboren werd, halen ze hem uit zijn graf als het ware, zitten hem voor de evangelische omroep en zeggen: we hebben te veel aandacht gegeven aan de Bijbel de afgelopen decennia, zolang als wij bestaan. Het wordt tijd dat we nou eens wat aandacht geven aan Darwin. Zijn ze nou helemaal gek geworden? Ik meen het bloedserieus. We hebben het woord van God. En dat is al die jaren niet veranderd. En voor zover wij van mening daarover verschillen, moet ik u zeggen, zijn we betrokken in een discussie die dan toch op zijn minst honderden jaren, zo niet duizenden jaren aan de gang is. Maar het is nog steeds hetzelfde woord van God. Dat wordt niet beïnvloed door omstandigheden. Dan komt er iemand ons vertellen, een professor, dokter, weet je veel wat. Die kon ons vertellen dat je een bepaald hoofdstuk wel op 10 manieren kunt lezen. Heeft iemand daarvoor zo lang gestudeerd? Hoe leest zo iemand de krant? Wat heb je daar nou aan? Weet u wie dat doet? Weet u wie zulke dingen doet? Herinnert u zich dat de meesten van u zijn niet oud genoeg? Herinnert u zich dat we hier in Nederland nogal wat gedonder gehad hebben over de vraag of de slang in de hof gesproken had? Het beest doet het nog. Hoe heet hij ook alweer? De diabolos. De dooreenwerper. Degene die verwarring zaait. Oh, heb je eindelijk de waarheid gevonden? Dacht je dat? Heb ik hier nog een paar theorieën voor je. Zal ik je leren hoe je dat hoofdstuk uit de Bijbel op 10 verschillende manieren kunt lezen. En dan sta je lekker, dan zit je lekker in de verwarring. Zoek het dan maar uit. En wat zei de professor dokter? Wij weten het ook niet. Nee, maar we hebben wel 10 manieren om de Bijbel te lezen. Ik vind zulke dingen verschrikkelijk. En ik vind ze dom. Voor iemand die geacht wordt de Bijbel te kennen, te bestuderen en te onderwijzen, is het dom. Toch moet je meteen erkennen, dat moet de duivel wezen, die doet dat zo. Vindt het christendom flink voortgang? Wordt het verbreid over de wereld? Weet je wat? Ik stuur een engel of ik ga zelf en dan verschijn ik aan iemand die... de kans dat hij Mohammed zo heette was vrij groot. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar en dan vertel ik hem wat enzovoort. En dan zei eens kijken wat er dan gebeurt. En tot vandaag zitten we in die strijd. Vanwege een alternatief. Een ander boek. Daarnaast. Het is maar zo'n boekje. Maar naast de 1200 bladzijden van de Bijbel. Maar het is een serieuze bedreiging voor het christendom. Waarom? Omdat christenen hun Bijbel niet kennen en niet willen kennen. Ze willen er niet van horen. Ze willen gezellig liedjes zingen. Gezellig toneel spelen. Je kunt tegenwoordig een opleiding krijgen in christelijk meme spelen. En christelijk vendel zwaaien en al dat soort dingen meer. Dat staat toch in al die christelijke de media... Niet dat ik ze allemaal lees, want ik kan er slecht tegen, maar... En wat het consult van de dokter betreft, die eerst schijnt er tegenwoordig alleen nog maar te zijn om zieken beter te maken. Hetgeen hem slecht lukt. Blijkbaar. Ik zeg niet dat hij het niet doet. Ik zeg dat hij het meestal niet doet. En men legt de Bijbel aan de kant en dan kan je naar een profetenschool. Kun je een cursus volgen. Om te luisteren naar wat God rechtstreeks tot je zegt. Of je legt de Bijbel aan de kant en je bestudeert Jung en komt tot de conclusie dat God tot je wil spreken in dromen. Als je die Bijbel maar aan de kant legt. Zie. En ik weet wat ze hiervan zullen zeggen. Die Abklein Hanewold, die heeft geen wetenschappelijke opleiding. Die weet van niks. He? Die heeft bovendien geen filosofie gestudeerd. Laat staan Calvinistische. Geen theologie. Geen Grieks en Hebreeuws. Ik zal u het erger vertellen. Zelfs geen Nederlands. Zo wat. Leuk, hè? Dat zeiden ze van de Heer Jezus ook. Maar dat mag ik niet zeggen. Toch? Van waar heeft hij dat allemaal? En toen zei de Heer tegen iemand die er wel voor gestudeerd had. Hij zei, nou, wij spreken wat wij weten. En wij verkondigen wat gij gehoord hebben, maar gij neemt onze getuigenis niet aan. Moeilijker is hij niet, dat was Johannes 3. Verder ken ik nog iemand als Petrus, was een van de 12 apostelen. U weet, die 12 apostelen waren vissers en boeren, ongeschoolde mensen. De tijd was dus ook nog niet rijp voor de komst van de Christus. Het wachten op de verdere ontwikkeling en de evolutie van de mensheid. Dat schijnt nu een hoogste fase bereikt te hebben. Zodat binnenkort alsnog de Christus komt. De Maitreya, weet u wel, de Christus Maitreya. Want die vissers en boeren wisten van niks. Maar die vissen, dat was die uit 2 Petrus. Nou ja, het was Petrus. Hè? Benadering ziet, het was 2 Petrus. Die had ook geen Calvinistische wijsbegeerte gestudeerd. Laat staan theologie. Was niet gebreveteerd, had geen cursus christelijk mimespelen gevolgd. En hij zei, vers 16, want ik neem maar ergens de draad op, hè. 2 Petrus 1, vers 16. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Als we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Wanneer? Ja, toen wij met hem op de heilige berg waren, zegt vers 18. De berg der verheerlijking, zegt Petrus, hebben wij de heerlijkheid en kracht van de Heer Jezus Christus gezien en aanschouwd. En Johannes voegt eraan toe in 1 Johannes 1 en getast enzovoorts. Wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Ik ook niet. Maar ik moet toegeven dat kunstelijk verdichte fabelen literair volkomen verantwoord zijn. Dat is meer voor hofleveranciers die literaire klompen hebben. Dit is wat oud al, maar goed. Moet nog kunnen, een paar jaar na dato en zo. Hè. Kunstelijk verdichte fabelen. Men leest Genesis 1 en het wordt geacht geschreven te zijn door een dichter. Dan hoef je het niet serieus te nemen. En de enige die daartegen protesteert is de dichter uiteraard. Maar goed, maar dan moet je het niet letterlijk nemen. Men plaatst de Bijbel op een voetstuk en zegt het is dichtwerk, het is literair verantwoord. Maar ja, het is fictie natuurlijk. En dat wil de mens. Fictie. Van mijn part science fiction, Al weet ik nog nooit wat het verschil is tussen science en science fiction. Eerlijk gezegd. Fictie. Men heeft het zelf bedacht. En Peters zegt, we zijn geen kunstig verdichte sprookjes op rijm nagevolgd. Waarom ook? We hebben gezien, we hebben aanschouwd en wij getuigen daarvan. En als de wetenschap het verklaren kan, is het leuk. Als de wetenschap het niet verklaren kan, vind ik het ook leuk. Maakt mij toch niet uit of de wetenschap het verklaren kan of niet. Maakt de Petrus ook niet uit. Eenvoudig omdat onze levens en ons geloof, onze hoop, onze toekomst, onze wachting, wat het maar is, maar ook onze kennis van het verleden niet gebaseerd is op de wetenschap, maar gewoon op de Bijbel. En dat staat er ook. Hij zegt, wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, vers 19. En wij hebben het profetisch woord. Dat betekent gewoon het woord dat door profetie is voortgebracht. Dan wel, nou staat er ook een paar versen verder, ik kom er zo op. Maar het wil zeggen, het is het woord van God dat ons gegeven is middels profeten. Wij hebben het profetisch woord waarover we tot Sint Juttemis, die bestaat ook niet, kunnen en moeten discussiëren, de dialoog voeren. Er staat er toch niet? Nou, die discussie en die dialoog is dus ook absoluut onchristelijk. En ik vergis u niet, dat heb ik van jongs af aan geleerd. En niet alleen uit de Bijbel, maar ook uit de traditie waar ik uit kom. Er zijn er in ons midden die daar ook uitkomen. En waar je ook kwam, waar wij ook waren, werd ons gezegd, denk erom, er staat nergens dat je over de Bijbel moet discussiëren. Wij kregen trouwens te leren dat het niet mocht. Je moest prediken. Je had een boodschap. Je had een waarheid. Je zou getuigen, dat wil zeggen verantwoording afleggen van de hoop die in je was. Op schriftelijke grond. Liefst zoveel mogelijk op basis van wat de schrift leerde. En er was een tijd dat wij de Brandpunt Bijbelscholen bezochten. Dat was nog op het Brandpunt, 1960, 1961, 1962 zal ik maar zeggen. Die tijd. De tijd van broeder Jan Kits, dokter Jan Kits heette die later. Dat kon hij ook niet helpen, hij kreeg een eredoctoraat. Hè. En of je dan moet zeggen, dat blief ik niet, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, het was erkenning voor zijn dienst als straatevangelist, zoals de man begonnen. Ik heb er nog foto's van, met handtekening, ja, oké. Okay. Ik heb een heel archief van het werk van broeder Jan Kits, vroeger, dertiger jaren enzovoort, hè. Vanaf die tijd, van zijn eigen blad in die dagen enzovoort. Een straatevangelist, die trok zich niks aan van wetenschap of van theologie of wat dan ook. Hij had een Bijbel. Zie? En dat was de belangrijkste oprichter van de evangelische omroep. En dat was de herhaling van de geschiedenis, want daarvoor hadden wij in Nederland broeder Johannes de Heer. Dat is nog een generatie verder terug. Een tentevangelist. De eerste man die in Nederland tentevangelisatie introduceerde. Naar Duits voorbeeld. Die organisatie bestaat trouwens nog in onze dagen. Maar een tentevangelist zocht de mensen op. Met een tent en evangelisatie, ja, en de bestudering van het profetisch woord. En de bestudering van de geestelijke betekenis van de tabernakel enzovoort. En met grote kaarten aan de wand over bedelingenschema's en dat soort dingen. Dat is wat men toen onder evangelisatie verstond. En wat hebben we tegenwoordig? Een beetje gehorst met elkaar. Een beetje theater op amateuristisch niveau voor de Heer. Alsof zijn naam daardoor wordt groot gemaakt. En of het werk van Gods geest daardoor bevorderd zal worden. Omdat God het wil. Nee, omdat wij God niet willen. We willen het alleen maar gezellig hebben met elkaar, een beetje religieus doen, zonder al te veel verplichtingen. Dat is wat er gebeurt. En broeder Johannes de Heer was de initiatiefnemer tot oprichting van de Nederlandse christelijke radiovereniging. En ik heb de verslagen daarvan allemaal thuis in mijn archief. En een stenografisch verslag van de eerste uitzendingen en dat soort dingen meer. Wisselwaarachtig, want ik weet wel waar het over gaat. Het is niet wetenschappelijk. Maar ik weet wel in welke traditie ik sta. Die van, er is maar één ding. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En in de praktijk werd het gepredikt en nog steeds gepredikt. Niet eens primair aan diegenen die helemaal van niks weten, want die waren er in die dagen in Nederland überhaupt niet. Godzijdank. Maar juist en vooral aan diegenen die wel een Bijbel hadden, maar er geen raad mee wisten. Die wel kerkelijk lidmaat waren. En ook wel ideeën hadden van wat de kerk leerde, maar geen ideeën hadden van wat de Bijbel leerde. Die wisten wat de geloofsbelijdenis zei. Ze hadden de filosofie erover. Net als in onze dagen. Ja, want in onze dagen is het weer actueel, ook in Nederland. Maar wat de Bijbel zegt, geen flauw idee. Men wil het ook niet weten, want men is doodsbenauwd. Men is er bang voor. Waarom? Omdat de Bijbel zegt dat al die humbug, al die flauwekul, al die zogenaamde wetenschap in de eerste plaats ijdel is, inhoudsloos, ledig. En in de tweede plaats dat het alleen maar komt van de tegenstander die niks anders kan doen dan verwarring zaaien, zodat de mens in verwarring raakt en niet meer weet wat hij geloven moet, waar hij achteraan moet lopen enzovoorts. Dat is wat er gebeurt, maar die dingen worden tegenwoordig evangelisch genoemd. Terwijl in werkelijkheid het evangelie verdwenen is. En wat zei Petrus? Wij hebben het profetisch woord, 2 Petrus 1 vers 19, dat zeer vast is. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En wat ik ervan vind? Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Niet alleen omdat de Bijbel het zegt, maar het is mijn ervaring ook. En langzamerhand begin ik maar eens zo te praten. Het is mijn ervaring ook. Van jongs af aan. Er is geen spel tussen te krijgen, al zou ik willen. Het klopt. Het is homogeen. Dus daarom, omdat het in zichzelf niet verdeeld is, die Bijbel, is het onvergankelijk. Die is betrouwbaar. In zichzelf, die hoeft geen bevestiging van de wetenschap. Wat wij moesten leren op de Brandpunt Bijbelscholen, zal ik maar zeggen, was de Bijbel, wij moeten niet discussiëren over de Bijbel, wij moeten de Bijbel ook niet verdedigen. Als die verdedigd moet worden, is degene die dat woord heeft voortgebracht daartoe wel in staat. Dat is onze taak niet. Wij staan niet zwak. Dat woord bewijst zichzelf. Wat nodig is, is dat wij dat woord horen, dat wij dat woord, in dat woord worden onderwezen. En eventueel, zeker als we een omroep hebben, zal ik maar zeggen, we zijn verantwoordelijk om het te prediken. En een beetje het land doorreizen met lezingen die geen andere strekking hebben dan verwarring te zaaien, de mensen wijs te maken dat je de Bijbel op zoveel verschillende manieren kunt lezen dat het geen zin heeft om er überhaupt nog wat over te zeggen. Ja, dat is werk van de duivel. Dat ben ik serieus, dat is werk van de duivel. Dat heeft tot doel dat wij die Bijbel loslaten onder het motto: je kan er toch alle kanten mee op, je hebt er niks aan. En dan kun je altijd nog zeggen, en bovendien brengt de Bijbel verdeeldheid. Het was toch de bedoeling dat we één zouden zijn. We kunnen wel zelfs wel 5 Bijbelteksten vinden waar staat dat het de bedoeling was dat we één zouden zijn. Alsof we daar Bijbelteksten voor nodig zouden hebben, overigens. Mijn broeder en zuster, wij zijn één. In Christus. Dat is wat de Bijbel zegt. Wij zouden de geestelijke eenheid bewaren. Dat wil zeggen daaruit leven. Niet tot stand brengen. Daaruit leven. Wij waren trouwens ook allemaal helemaal niet voor de ecumenische beweging van die dagen. Eenwording. Dat waren wij altijd al. In Christus. En we zongen het met Johannes de Heer mee. Eén in de naam van Jezus. Eén in het geloof der schriften. Eén in het verzoenend bloed. Ik hoop dat u. Ik weet niet of u het weet, maar dit zijn allemaal omstreden dingen inmiddels. De naam van Jezus. Geloof der schriften. Verzoenend bloed. We hadden een professor, dokter hier in Nederland, theoloog enzovoort. Die zei, verzoenend bloed van Jezus, geef mijn portie maar een fikkie. Tegenwoordig roept men dat niet meer, want dat is, heeft gewoon ingang gevonden. Men wil er niks mee te maken hebben. En het heet dan protestants-christelijk. Waar zijn we nou helemaal mee bezig? We hebben een profetisch woord dat zeer vast is. En als mijn studie of wat dan ook ertoe zou leiden dat ik dat zou kwijtraken, dat ik het niet meer zou weten en tot de conclusie zou komen dat er misschien wel 6 manieren zijn om een hoofdstuk te lezen uit de Bijbel, dan gaf ik die studie op, dan trok ik me terug met mijn Bijbel en met de Heer. Dan ging ik eerst op mijn knieën voor de Heer en zeg: Heer, ik weet het niet meer, maar bewaar mij alsjeblieft voor die verstrooidheid, die verdeeldheid, die verwarring van de diabolos. We hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht. Weet je het niet meer? Ben je het kwijt? Ben je in verwarring geraakt? Is je fantasie met je op de loop gegaan en heb je 9 andere methoden gefantaseerd om je Bijbel te lezen? Het woord van God is licht. En die andere 9 methoden is duisternis. U weet toch wie het uitgevonden heeft? De slang, de diabolos. Die zei, heeft God gesproken? En ja, want we zijn evangelisch christelijk. God heeft gesproken. Wat zei hij ook alweer? Oh ja, nou weten we. We weten wat God gezegd heeft. Dan zeggen we tegen de slang, zeggen, ja, we weten, want er staat in de Bijbel enzovoort. En dan zegt die slang tot vandaag de dag, de tuinslang, dat weet je, de meest voorkomende slang ook in Nederland. De tuinslang, slang uit de hof. Nou goed, die slang die zegt dan, ja, dat inderdaad, dat heeft God wel gesproken. Hè? Maar hij heeft het zo niet bedoeld. Hoor je hoe theologisch die slang is? Hoor je wie de theologie heeft uitgevonden? God heeft het wel gesproken, maar heeft het anders bedoeld. Want er zijn nog 9 andere manieren om het te verstaan. Maar in de praktijk komt het erop neer, God heeft het zo niet bedoeld. God bedoelt het precies andersom. Toch? Genesis 2. Dan zegt u natuurlijk, ja, maar nou sta je dat overdrachtelijk toe te passen. Dan zeg ik, nou, daar gaat die discussie toch over. Dan zegt men, dat zeggen zij ook, ze, moet je niet letterlijk nemen, dan moet je overdrachtelijk nemen. Nou, neem het dan eens overdrachtelijk. Doe dat dan eens. Serieus. Wat betekent dat dan? Wat betekent die geschiedenis dan van Adam in de hof? Punt 1, wat betekent dat dan? Dat de hele aarde kennelijk niet een hof was, maar dat er alleen plaatselijk op één kleine locatie, verhoudingsgewijs, hier op aarde ergens een hof was. Wat betekent dat dan? En God had hem nog aangelegd ook. En wat betekent het dan dat Adam die hof moest bouwen en bewaren? Dat betekent toch dat het een wereld was die vijandig was tegenover het werk Gods, of niet dan? Nog voor de zondeval van Adam, zoals we dat noemen. Of niet dan? En die slang in de hof, die was er al. En de duivel dus ook, voor zover dat iemand anders zou zijn. In ieder geval sprak het woord van de duivel, dus toe maar. En of je die slang in Atlas kunt gaan bekijken, ja hoor, dat is wetenschappelijk. Bestaat het beest nog en zou dat kunnen? Dat is wetenschappelijk. Ja, als de wetenschap zich belachelijk wil maken, moeten ze vooral zo voortgaan. Nou ja, doet er nou verder niet toe, hè? Maar neem het dan overdrachtelijk. Het is toch precies wat in onze dagen gebeurt. De Bijbel zegt, en dan komt er iemand en die zegt, ja, maar dat kan je ook zo uitleggen, dan kan je zo uitleggen, en dan kan je zo uitleggen. En zo. Ja, oké. Okay. Knap hoor. Knap. Hè? En de volgende conclusie is, deze is wetenschappelijk, de volgende conclusie is, aangezien wij het op meerdere manieren kunnen uitleggen, want zo knap zijn wij, betekent het automatisch dat God, hoe heet je dat, sociaal gestoord is, hoe heet zoiets, ik had een wetenschappelijke term moeten vragen. Hè. Hij is hoe heet dat, Bos? Hij kan niet communiceren. Kijk, er zijn mensen die gestudeerd hebben in de zaal, zie je dat? Gaat u even staan, zuster? Nou, goed. En dat is, wordt goed geregeld, want in onze dagen, 9 van de 10 cursussen die je tegenwoordig kunt volgen, althans aan de universiteit, hebben betrekking op communicatie. En ik kan u ook uitleggen waarom. Leugens kennen wij niet meer. Dat heet de waarheden. Zijn mensen die alle takken van filosofie gestudeerd hebben, hebben uitgevonden dat elk mens zijn eigen waarheid heeft, zodat leugen niet meer bestaat. En of je leugens de mensen kunt wijsmaken, ja, daarvoor moet je dus kunnen communiceren. Hè? Heb je dat nooit gemerkt? Dan, het is alweer jaren terug, ik volg die dingen ook niet werkelijk. Hè. Maar toen moest er gestemd worden over iets van de Europese grondwet of iets dergelijks of zo. En toen stemde Nederland in meerderheid. Ja, en dat is, hoe noemen ze dat ook weer? Democratie noemen ze dat. Hè. Dat is in de plaats gekomen van het evangelie, dat weet u. Wij vroeger verspreiden wij het woord van God, het evangelie over de wereld. Wij blanken, mag je niet zeggen, maar het is zo. Hè. Deden wij. En nu verspreiden wij de democratie. In plaats daarvan. En wat kregen wij dus? Dat de meerderheid van het Nederlandse volk was het er niet mee eens. En wat zei de regering? Die het er wel mee eens was. Ze zeiden, we hebben het niet goed genoeg gecommuniceerd. Wij moeten beter leren liegen. We hebben het ze niet goed. Wat een onzin. Zo werken die dingen tegenwoordig. Maar niemand zegt er wat van. En dan gaat mijn sukkel maar door. De kleren van de... Iemand moet toch een keer zeggen dat er iemand wat al staat te praten. Het is wel voor een camera, het is op televisie, maar daarom is het nog niet waar. Als je oppervlakkige praat wil horen, oppervlakkige discussie, dan ga je achter je televisie zitten. Kan niet schelen welke omroep. Ik ben er bloedserieus. En de interviewer die vraagt dan, wat is dat, dan gaat het over iets. Kunt u even precies uitleggen wat het is? Wat is dat precies? En de persoon in kwestie kan hooguit twee korte zinnen zeggen en bij de derde wordt hij onderbroken. In ieder geval als de vragensteller Andries Knevel was. Ik meen het bloedserieus. Ik zou me geen raad weten als ik door dat soort mensen moest geïnterviewd worden. Je krijgt toch niet de kans om wat te zeggen. Daar gaat het ook niet over. Het gaat alleen maar over verwarring zaaien. En de interviewer, degene die leiding heeft, die speelt mooi weer. Die jongens die krijgen salarissen enzovoort, weet je wel. Daar gaat het allemaal over. En om kijkcijfers, hè. Als er weinig mensen kijken, was het een slecht programma. Ik snap die dingen nooit. Ja, ik snap het wel. Dat betekent dat het dus niet gaat om de inhoud, maar alleen maar om de kijkcijfers. En via de kijkcijfers alleen maar om de poen. Daar draait het hele leven van onze westerse samenleving nog op. Onze hele maatschappij, alleen maar om geld. En heel Nederland gaat naar de Filistijnen, onze minister-president. Wat zegt hij? Het gaat goed, want die gaat erop vooruit, die gaat erop vooruit. En dat weten we de nullijn te hanteren en weet je veel wat. En we kunnen nog alles kopen wat we willen. Cijfertjes. Maar spreek de gemiddelde Nederlander. Gaat het goed? We maken ons ernstig zorgen. En we voelen ons... noemen ze net woord? Bedrogen, dank u zuster. Iemand uit Hengelo. Wat je niet gedacht hebt. Wij voelen ons bedrogen... Uitverkocht. We verkopen het hele land aan het buitenland. In kleine stukjes, zal ik maar zeggen. Dat is wat er gebeurt. Gaat er goed? Wie verzint zoiets? De Nederlandse overheid koopt een bank. En dan moet er een bank zijn voor de overheid. Dan gaan we naar de Bank van Schotland. Die in moeilijkheden verkeert. Ik begrijp die dingen absoluut niet meer. Maar vaststaande dingen, die zijn er. Hier. We hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Heeft ook wel wat te zeggen over economie, maar daar kom ik natuurlijk helemaal nooit aan toe. Er staat wel wat in over, moet ik even wat zeggen over economie? Er staat in dat er is maar één groot probleem voor onze economie. Dat is het idee dat geld vanzelf meer wordt, dat het rente op moet brengen. Was in het volk van God verboden, het zal straks in de 1000 jaren ook verboden zijn. Dat is een belachelijk iets. Geld groeit niet aan bomen. Ik geef het aan iemand anders, groeit het ook niet. Je stopt het in de grond en dan groeit het ook niet. Maar heel onze economie draait erop. Zoek het maar uit. Ik kan niet. Ga een poosje goed en op een gegeven moment blijkt dat het niks is. Dat is met Darwinisme ook zo. Ga een poosje goed en dan is het achterhaald. Al die filosofieën, ga een poosje goed en dan is het niks. En de Bijbel? Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. We hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Het schijnt als licht. In een duistere plaats. Is het zeer vast? Is het licht? Jazeker. En dan komt hij, hè. Wetenschappelijk. Regel 1. Bij het bestuderen van de Bijbel. Regel 1. Dan hoor je dat is van een oude visser. Nee, ik niet. Kom. stekelbaarsjes. Kom. Regel 1. Dat is vers 20. Dit eerst. Dat is regel 1, toch? Dit eerst wetende. Weet je wat ik nou denk? Als je een idee hebt over wat de Bijbel zegt, dan, zoals ik, hè, dan krijg je altijd te horen, ja, dat is exegetisch niet verantwoord of zoiets. Hè. Dus tegen de regels van de exegese, dan zeg ik, welke regels van de exegese? Hè? Want soms doe ik net of ik gek ben, daar heb ik aanleg voor, hè, zeggen ze. Vooruit maar weer, hè. Welke regels van de exegese? Nou, de hermeneutiek. Dus dan weet je het wel. Hè? Heb je ook last van hermeneutiek, broeder? Ik zie je, 3 rijen verder zit een arts. Ik zal u straks... Hè? Oh, is dat reumatiek? Dat is een goed medicijn voor... Goud, namelijk. Laat me zitten. Ga ik me niet op in. Maar de hermeneutiek... Weet je wat hermeneutiek is? Dat zijn de verzameling van regels, van de regels over de regels, van de regels van exegese. Hè? Geloof ik. Zoiets. Hermeneutiek. Afgeleid van de naam van Hermes. Dat was de grootste tovenaar uit de klassieke geschiedenis. Hermes. Dus dan weet je het wel. Hermeneutiek. Laat me niet lachen. We lezen gewoon de Bijbel. En Petrus zei, het zal blijken dat het woord van God, het profetisch woord, zeer vast is. Dit eerst, wetende dat profetie, dat geen profetie der schrift, vers 20, let op, hè, dat geen profetie der schrift. Hoeveel schriften zijn er? 1. Hoeveel profetieën zijn er? Precies, vele. Maar kom mij niet vertellen dat de Bijbel geschreven is door een heleboel mensen of zoiets. En toen is, dat wil zeggen, los stuk en dat die zijn samengesteld enzovoorts. Hè. De Bijbel is 1. De schrift. Dat staat wel vaker, hè? Heel de schrift, is dat 1 Timotheus 3 vers 16? Of is het 2 Timotheus 3 vers 16? Dat kun je allemaal zelf vinden. Heel de schrift is van God ingegeven, is Theopneustos. Hoewel Theo er niks van wist, ik heb het hem nog gevraagd. Die was ook uit Hengelo, zuster. Ja, dat, nou goed. Heel de schrift was... Theo Pneustos, Theos is God en Pneustos komt van Pneuma en Pneuma is de geest. Is van God begeesterd, is van God ingeblazen. Het woord geest is in de Statenvertaling eruit verdwenen helaas. Maar is van God geïnspireerd. Heel de schrift is van God geïnspireerd. En is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Waarom moet dat? Opdat, want er staat erachter wat het doel is. Waarom moeten wij onderwezen worden in heel de schrift? 1 Timotheüs 3, 16, heel de schrift is van God ingegeven. Niet een stukje ervan. Dat is de moderne opvatting. Hè? In de Bijbel vind je wat woord van God. En wij maken uit wat wel en wat niet Gods woord is. Dat is het vak van de theoloog. Heeft één theoloog mij verzekerd. Wiens naam mij ontschoten was, want je leek mij toch niet belangrijk genoeg. Maar dat even terzijde. Hè. Heel de schrift is voor, waar is dat voor? Om interessant, was 2 Timotheüs 3 vers 16, ja zie mensen bladeren. 2 Timotheüs 3 vers 16. Heel de schrift is van God ingegeven, is nuttig de onderwijzing, wederlegging, wat het maar was. In de rechtvaardigheid, die in de rechtvaardigheid is. Waarom, waartoe, wat is het doel daarvan? Waarom moet het om een wetenschappelijke graad te halen? Want anders dan kom je niet op de evangelische omroep. moet afgestudeerd theoloog zijn. Al was het maar om oppervlakkige interviews te houden met mensen die ook niet weten waar het over gaat. Sorry hoor, ja, ik meen het serieus. Ik heb meeleid met die mensen, maar waarom houden ze zich niet aan de Bijbel? Word dan gewoon predikant of evangelist en verkondig die Bijbel. Levert misschien niet zoveel geld op en je wordt er niet een bekende Nederlander van. Maar als je straks voor de Heer staat, zul je door hem beloond worden. Waar is het voor? Opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust, staat er. 2 Timotheüs 3, vers 16 en 17, dacht ik. Dat wil zeggen, ook voor het gewone praktische christelijk werk moeten wij eerst in het werk van Christus onderwezen zijn. We moeten weten waar het over gaat. Velen van u weten wat ik nu ga zeggen, herkennen dan meteen. Hè? U weet, er bestaat zo'n discussie in evangelische kring over de vraag of de gemeente al of niet door de grote verdrukking gaat. En zo ja, waarom niet? En mijn reactie op die vraag is onvermijdelijk altijd dezelfde. Je zou de vraag niet hebben als je wist wat de gemeente voor een ding is en als je wist wat de grote verdrukking voor een ding was. Klaar. Moet even snel. Het is helemaal geen punt van discussie. De gemeente heeft met de grote verdrukking niks van doen. Daarom vind je ze in de Bijbel ook niet bij elkaar genoemd. En daarom staat ook niet in de Bijbel dat de gemeente weg is voordat de grote verdrukking plaatsvindt. Want het zijn twee dingen die absoluut niets, maar dan ook niets met elkaar van doen hebben. De gemeente is een hemelsvolk. En daarom heeft de gemeente niks van doen met christelijke politiek of christelijke economie of christelijke zakenlieden of christelijke omroep of christelijke broodbakkers. En je hebt ook nog de christelijke konijnenfokvereniging. Heeft er niks mee te maken. Hè? Niet dan. Ja, die bestaat zeker wel. Ja. Maar het heeft met christendom niks van doen. Toen al. Het zijn allemaal aardige dingen, ze zijn in de wereld nodig of niet nodig, dat weet ik ook nooit zo precies. Het is mijn afdeling niet en ik heb al vaker in het publiek gezegd, ik ben blij dat er mensen zijn die het als hun afdeling beschouwen. Maar ga me niet vertellen dat het christelijk is. Ook niet onchristelijk, het heeft er gewoon niks mee van doen. Het werk van God is dat Christus zich voor ons heeft overgegeven, opdat hij ons trekken zou nu uit de tegenwoordige boze eeuw. En opdat wij in deze tegenwoordige eeuw matiglijk en godzaliglijk zouden leven. Beperkt namelijk. Het werk Gods houdt in dat wij uitgaan buiten de legerplaats om daar zijn smaadheid te dragen. Want hij doet hun werk niet in de wereld, maar buiten de wereld. God heeft de wereld losgelaten. Dat staat in de Bijbel uitgebreid, vele malen in het Oude Testament al aangekondigd. En als u het niet gelooft, leest u de krant. Dan kom je misschien tot die uitspraak van de vorige paus, of weet ik veel wie het was. Die zei, het kon wel eens wezen dat God de wereld, dat heel God helemaal naar de wereld niet omkijkt. Hè? Dan denk ik, nou, dan wordt het toch geen wakker op zijn oude dag. Maar, hè? Had hij de Bijbel gelezen, had hij dat op zijn jonge dag ook geweten. En het komt ons niet uit. Daar kunnen we geen eer mee inleggen in de wereld als zodanig. De vloek van het christendom is dat het de eeuwen door altijd gezocht heeft naar macht en aanzien in de wereld. In plaats van aan de wereld het woord van God te verkondigen. En altijd maar heulen met de tegenstander. Satan is de God deze eeuw. De overste deze wereld, de overste van de macht der lucht, rijk der duisternis, enzovoorts. En daar heeft Petrus het over, dan ben ik terug in 1 Petrus 1. Het woord van God schijnt als licht in een duistere plaats, want onze harten zijn van nature duister. Niet maar door de zonde, maar door onwetendheid. Doordat wij het woord van God niet kennen. En het profetisch woord, dat zeer vast is, wordt beschouwd, wordt beschreven als licht. Heel de Bijbel door. Weer even een zijlijn nemen. Genesis 1, vers 3. Zeven dagen beginnen ze. Wat deed God op de eerste dag meteen? Iemand zei, je moet overdrachtelijk nemen. Doen we dan ook. Goed, doen we dat. Nee, ik geloof dat het letterlijk ook is, maar daar gaat het nou even niet over, hè. Het is allebei namelijk. Het eerste wat God deed. En God zeide. Dat is de eerste keer dat in de Bijbel staat. En God zeide. En wat zei hij toen? Nou, als je afgestudeerd filosoof bent. In verschillende takken van filosofie. Bovendien ook nog. Dan had het er niet eens hoeven staan. Had je het geweten. God die licht is. Gaat spreken, hij communiceert, hij maakt zich openbaar en hij is licht. Dus wat gebeurt er als God spreekt? Ja, als je niet oplet, heb je er niks aan. Hè? Wat gebeurt er als God spreekt? Dan gaat het licht aan natuurlijk. Hè? En dan hoef je niet eens een psalm te citeren waar staat... de opening van uw woorden geeft licht en in dat licht zien wij het licht... En dat soort dingen meer. Hè? Of uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Maar dat was waar bij de psalmist, maar het is voor ons nog steeds waar. God spreekt en er is licht. Leuk, hè? En toen was het Paulus die commentaar geeft op Genesis 1, vers 3. En die zegt in, 2 Korinthe, als het niet goed is, roept iemand dat het fout was, hè? Ik reken op u, hè. 2 Korinthe 4. Ik ben helemaal gewend dat ik altijd gecorrigeerd word. Dus vooruit. 2 Korinthe 4, vers wat het maar was. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Wanneer heeft hij dat gezegd? Ja, op de eerste dag. Maar het was het eerste wat God ooit zei. Het is nog actueel. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen. Ben u nog wakker? We waren in 1 Petrus, in 2 Petrus 1. Het profetisch woord schijnt als een licht in een duistere plaats. 2 Korinthe 4. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft, waar heeft hij geschenen? Heeft in onze harten geschenen. Wat is dus die duistere plaats? Ons hart. Heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting der heerlijkheid van het evangelie van Christus, die het beeld Gods is. 2 Korinthe 4. Staat hier bij, 2 Korinthe 4 vers 6 staat hier. Zie je nu, maar goed. Toch wel aardig. Ik bedoel, dat verandert niet, hè. Staat er al honderden jaren hier, maar goed. Ja. Het licht gaat op in een dag. God predikt het evangelie. Maakt zich openbaar. En wat lees ik dan weer? Een of andere predikant of theoloog. Ik weet niet meer wie het was. Maar die schrijft dan. Ook in zo'n discussie die in gang gezet was door de evangelische omroep. Maar dat is nog een paar jaar terug. Hij zegt, nou ja, wij kennen God niet. Hè? En hij zegt niks. Dus we weten maar heel weinig. We weten eigenlijk maar heel weinig van God. Dan breekt toch je klomp. Dat is een beroepsman. Een theoloog. He? Heeft 1200 bladzijden zelfopenbaring van de Godheid. Want dat heeft hij geleerd, hè? De Bijbel is de zelfopenbaring van de Godheid. Het is bovendien een voortschrijdende godsopenbaring. Hoe dat in het Latijn is, weet ik niet, maar dat doet er nou even niet toe, hè? Een voortschrijdende godsopenbaring. En hij zegt, ja, wij weten van God eigenlijk niks, dus we kunnen daar niks over zeggen. Hè? We weten over God niks. Ik dacht dat er een heel stuk in een of andere geloofsbelijdenis staat. Over dat men gelooft in een drie-enige God. En het weten ze altijd precies uit te leggen hoe dat dan in elkaar steekt. Enzovoorts. Hè? Minister Obama zegt, we weten niks. Wat doe je dan met je Bijbel? We hebben het profetisch woord. Dat zeer vast is. Het schijnt als een licht in ons duisteraad. Oh, weet je het niet meer? Gooi dan eerst je eigen theorieën eens aan de kant en lees dan eens gewoon wat er staat. Schijnt als een licht in een duistere plaats. Dit eerst wetende dat geen profetie de schrift is van eigen uitlegging. En ik heb nu al geïllustreerd wat hier staat. Geen profetie, geen onderdeel van de totale schrift. Want elke profetie maakt onderdeel uit van die ene schrift. Geen profetie, de schrift is van eigen uitleg. Dat wil zeggen, kan in zichzelf uitgelegd worden. Dus al die mensen die denken, nou ga ik eens even Genesis 1 bestuderen, kunnen het rustig vergeten. Want Genesis 1 is ook profetie en het is niet van eigen uitleg. Zodat als je bij de bestudering beperkt tot Genesis 1, dan kom je dus nergens. En dat is ook Gods bedoeling. Want God is radicaal, het is alles of niks. Nee, meen ik. Wat men zou doen, heb ik geleerd. Van Petrus, van mijn vader, van Johannes de Heer. Is, wat zouden wij doen? Schrift met schrift vergelijken. U weet wel, wij leren iets en dan zegt Paulus, gelijk geschreven is. Soms zegt hij erbij door wie? Soms moeten we het ook maar zelf uitzoeken. Gelijk geschreven is en gelijk hij ook in een andere plaats zegt. Hè? Ja, ja, ja. Dat wil zeggen, men zal heel de Bijbel bestuderen. En als je er een stukje uithaalt, weet u wat er dan gebeurt? Dan gaat die Bijbel langzaam dicht. Nou ja, langzaam. Soms heb ik de indruk heel snel. En dat is mijn reactie, ik moet het dringend pauzeren, maar dat is mijn reactie op de uitspraken van Andries Knevel. Ik vind het geweldig, gewoon mooi verhaal, hoor. Kunstig. Hij had het over een kunstig verdichte muziek, mozaïek. Dat is hetzelfde, maar dat doet er nou niet toe. Hij dacht dat je daar wel een steentje uit kon halen. Hij zei, ik dacht vroeger dat christendom, de christelijke leer, een bouwwerk was. En dat als je er ergens een steen uit rook, dan viel het hele zaakje in elkaar. Dat was vroeger, dat was voor zijn bekering, denk ik. Ach, dat mag ik niet zeggen, maar... Wat hem tot zijn gedachtenverandering bracht, heeft hij me niet verteld. Maar hij zei, nu heb ik een ander plaatje bij bedacht, dat is toch gewoon fantasie. Hij zegt, nu zie ik het als een mozaïek. Dat ligt allemaal plat, lekker plat op de grond, horizontaal. Heb je het verschil? Vroeger was het een bouwwerk, het reikte tenminste nog tot iets. Het was ook driedimensionaal nog. Daarom hebben we vandaag een speldje van de club van stereofotografen opgedaan. Van driedimensionale fotografie. Het was nog driedimensionaal. Hij zegt, nu zie ik het als een mozaïek. Dan ga je achteruit, want dan is het alleen nog maar plat. Gewoonlijk een vloer. Plat vloer, zo. Plat. En daar kun je, dat is een kunstig muziek, en dan kun je een steentje uithalen en dan blijft de hele muziek liggen. Nou, als je dat een paar keer gedaan hebt, ook niet hoor. Maar goed, Maar dan blijft het helemaal liggen. Ik moet u zeggen, het woord van God is een bouwwerk. Degene die dat woord gestalte geeft, heet ook zo, een bouwer. Dat is Hebreeuws. Daar heb ik niet voor gestudeerd. Hadden wel tegen me wel wat tijd gekost, moet ik zeggen. Maar goed, dat heet Ben, de zoon namelijk. De zoon is de bouwer en de bouwer is de zoon. Er is wel degelijk sprake van één bouwwerk. En als je er één steen uithaalt, vooral Einstein, vooral als je één steen eruit haalt, dan dondert het hele heelal in elkaar. De hele bouwwerk in elkaar. Zet die cd maar even terug. Luister nog maar een keer wat ik zei. Als je namelijk Genesis 1 eruit trekt, dan trek je daaruit dat God uit één bloed het ganse geslacht van de mens gemaakt heeft, uit Adam namelijk. Dat ben je dan kwijt. En als de menselijke familie niet één menselijke familie is met één gemeenschappelijke stamvader, dan geldt het recht van de lossing dus ook niet. Want dan kan er niet sprake zijn van één hoofd van de menselijke familie onder de titel zoon des mensen, maar die titel kent niemand meer. Maar dat is de hoogste menselijke titel van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, hij is hoofd van de menselijke familie. Degene die recht heeft op de troon over de gehele mensheid. Zoon van Adam. Ben Ha-Adam. Voor de Hebreeën onder u, moeilijke Hebreeuws. Ben Ha-Adam. De bouwer van Adam, van de mensheid. Maar daarmee ook de lasser, de goel van de mensheid. En op die grond, als hoofd van de menselijke familie, als erfgenaam van de titel van Adam, had hij het recht, volgens de Mosaïsche en dus volgens Gods wet, om de schuld van de hele familie te betalen. En dat is wat hij gedaan heeft. In het verleden, toen de zoon des mensen kwam om zijn ziel te stellen tot een losprijs voor velen, wat staat? Als je het echt wil weten, vindt u dat wel. En in de toekomst zal de zoon des mensen komen op de troon zijner heerlijkheid. En in zijn eerste komst kwam hij niet om gediend te worden, maar om te dienen. Maar in zijn tweede komst komt hij alsnog om gediend te worden. In heerlijkheid op zijn troon. En als niet u en ik, wij allemaal, de hele mensheid van Adam afstand, is dit gewoon allemaal wartaal. Dan is er geen juridische grond voor de genade waaruit wij moeten zalig worden. En is de naam van Jezus dus ook niet voldoende onder de hemel om daardoor zalig te worden. Hij heeft het recht niet om dat te doen. En ongelovigen weten dat maar al te goed. Dat het onrechtvaardig is dat de een voor de ander betaalt. Of niet dan? Dan bestaan die dingen niet. Zie. Maar wat men zou doen is schrift met schrift vergelijken. En dan inderdaad zien dat in Romeinen 5 staat dat Adam uit Genesis 2, 3 en wat er verder volgde, dat Adam een voorbeeld was van degene die komen zou. Op 7 verschillende wijzen die daarna in Romeinen 5 ook systematisch opgezond worden. Hetgeen betekent dat toen God zei, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis, want dat staat er echt, sprak hij over de Heer Jezus Christus, over het hoofd van deze eerste Adam heen over de laatste. En toen hij tegen David zei, uw zoon zal mij een tempel bouwen, sprak hij over het hoofd van die zoon van David heen, over de Heer Jezus Christus, die meer is dan Salomo. En toen God belofte deed aan Abraham en zijn zaad, zegt Paulus in Galaten 3, was het een belofte met betrekking tot Christus, want dat is het zaad van Abraham, enkelvoud. Staat wat er werd in de Bijbel. Toch? En toen in Genesis beschreven werd hoe Isaac vervolgd werd door Ismaël en dus Ismaël de laan werd uitgestuurd, zei Paulus, deze dingen hebben andere beduiding. En ze zijn een beeld van de verwisseling van het Joodse volk en de gemeente. Maar ja, kom vandaag niet meer in Nijkerk, dus ik durf het nou even te zeggen, maar... Je krijgt er grote problemen mee met dit soort uitspraken. Maar wat ik u even gauw voor de pauze even zo meegeef... is dat al die schriftgedeelten wel degelijk aan elkaar hangen. De geschiedenis van Abraham en Sarah en wat er maar was... en Isaac en Jacob en Esau en Lea en Rachel... en wat het allemaal, en Merab en Michal, maar die kan u niet denken. Maar goed, met al die geschiedenissen, ze hangen allemaal aan elkaar en leren ons precies dezelfde dingen. De discussie is niet of ze historisch wel hebben plaatsgevonden. Natuurlijk hebben ze plaatsgevonden, maar omdat ze plaatsgevonden hebben, hebben ze ook een betekenis. Dat wil zeggen, ze zijn hun overkomen, ons tot voorbeelden, zijn geschreven... voor ons, op wie de einde der eeuwen gekomen zijn. En wij doen de Bijbel dicht. We gaan met z'n drieën zitten achter zo'n tafeltje, zal ik maar zeggen. Wie is dat? Dat is professor Dr. D. Dit is Dr. D en D. Die heeft daar en daar voor gestudeerd. En die man die heeft een boot gebouwd in zijn vrije tijd. Die... Hè? En u weet... The Titanic was built by professionals. Hè? En de Ark werd gebouwd door een amateur. Ja, hij vindt hem nog altijd mooi. Geweldig vind ik. Maar goed, dan gaan ze achter hem. En dan gaan ze met elkaar zitten praten. En wat vindt u ervan? Wat zegt u ervan? Ja, ja. En zegt dan eens precies. Wat bedoelt u dan precies? En het is dan, ja, wij weten het niet. Wij weten het niet. Wil jij opschrijven? Dat deed ik niet. Ja, sorry. Ik wist het ook niet. Man. En weet je wat ergst is? Wij maken ons er nog druk over ook. Nou, laat me eerst maar een lied gaan zingen. Ik las van iemand die schreef... Ik verbaas me er helemaal niet over. Waar ik me over verbaas, is dat we ons erover verbazen. En dat is ook zo. De schone gang van zaken in de wereld... Daar komen naar voren, jongens, ik praat de tijd even vol te worden. Broeder Bos... Komt u maar even naar voren. Broeder aan de wegen. Komt u maar vast naar voren. Ja. Is wat. Maar het is ook inderdaad zo. Ja. Dat is de wereld. Waar ik me echt kwaad over maak. Is dat men doet alsof wij... die vasthouden aan de Bijbel, of wij een stelletje onbenullen zijn, zal ik maar zeggen. Dus ik voel me wel degelijk beledigd, dan komt het in de praktijk op. Dat had je al geproefd en ik zeg dat ook eerlijk ook. Maar aan de andere kant, in de naam van mijn Heer moet ik u zeggen, mensen alsjeblieft, wetenschap, doe nou je ogen open. Er is geen wetenschap waar het over gaat. Dat is getheoretiseerd. Het zijn alleen mensen die zich wetenschappers noemen die het hebben uitgevonden. Maar ja, de Bijbel zegt dat als je te hard gewerkt hebt overdag... en te veel informatie tot je hebt genomen... dan ga je vanzelf dromen. Dat staat in het boek Prediker. En dan komt... Ja, heb je dat nooit? Ik heb het wel zo, word ik midden in de nacht wakker met de meest vreemde ideeën. En ja... Maar, en ik ben geen wetenschapper, dus die ideeën zijn niet wetenschappelijk. En dat is het probleem van die mensen natuurlijk. Hè. Maar goed, zijn jullie zo ver? Wij geven het woord aan Willem Johan Bos.